Broeders en zusters, goedemorgen. Het is nu de tweede zondag op rij dat we het moeten doen met een preek op afstand. Tja, het is allemaal niet ideaal, maar we gaan het gewoon proberen. We moeten creatief zijn, out of the box denken. Dus laten we het gewoon gaan proberen. Het is natuurlijk verleidelijk om deze overdenking te beginnen met...
Broeders en zusters, het zijn bijzondere tijden.
Ja, dat is natuurlijk wel zo dat het bijzondere tijden zijn, maar dat hoort u de hele dag al. Als je het journaal aanzet, dan begint het met... Dames en heren, het zijn bijzondere tijden. Kijk je naar een actualiteitenrubriek of in een magazine, dan wordt ons duidelijk gemaakt... Het zijn bijzondere tijden. Krijg je bericht van school? Geachte ouders, het zijn bijzondere tijden. De hele wereld staat op zijn kop. Regeringen nemen ongekende maatregelen. Landen worden afgesloten. Winkels dicht, scholen dicht, de beurzen diep in het rood... Alles wat maar enigszins te annuleren valt, is geannuleerd. Greta Thunberg heeft eindelijk de zin, alle toeristische vluchten blijven aan de grond. Treinstations zijn uitgestorven. Rutte verzekert ons dat er genoeg wc-papier is, hoeft niet te hamsteren. De koning spreekt het volk toe. We nemen het zeer serieus. En als u naar uzelf kijkt, dan wordt het alleen maar duidelijker. U werkt misschien thuis, of u heeft de kinderen thuis... Of jij moet binnenkort examen doen en jij zit thuis. Of je werkt in de zorg en je draait overuren. Het zijn aparte tijden, dat is waar. Maar weet je, als je in de Bijbel kijkt, dan is dit helemaal niet zo vreemd. De Bijbel staat vol met bijzondere tijden. Want weet je wat het probleem is? Als alles een beetje lekker loopt, hè, je doet zo je dagelijkse dingen en alles gaat een beetje volgens planning... Het gevoel dat het allemaal wel aardig onder controle is. Alles gaat lekker. Alles gaat zoals je het gisteren ook deed. Dan luisteren we vaak wat slecht. We zien in de Bijbel dat als God wat te vertellen heeft, dan laat hij vaak een bijzondere tijd aanbreken. Want anders luistert er geen mens. God stuurt een vijandelijk leger naar Israël. Of er komt een hongersnood. Of de pest breekt uit. Of er is een aardbeving, een overstroming of een droogte. Pas dan... gaan mensen weer omhoog kijken. Pas dan gaan mensen luisteren naar wat God te zeggen heeft. Dus als het vandaag bijzondere tijden zijn... nou, misschien is dat wel zo omdat God vandaag wat te vertellen heeft. En de wereld luistert zo slecht. Lange tijd waren we hier in West-Europa... vooral toeschouwers van de vreemde tijden. Toeschouwers van het kwaad. Als we denken aan nou bijvoorbeeld 9-11, de aanslagen op de Twin Towers in New York, veilig, ver weg. En dan had je die tsunami in de Indische Oceaan. Weet u nog, honderdduizenden doden? Ja, veilig, ver weg, gelukkig wel. Maar we waren toeschouwer. De meltdown van de kerncentrale in Fukushima. Maandenlang waren we in de ban van de radioactieve besmetting die de wereld overging. Maar gelukkig, gelukkig, het bleef ver weg. Maar nu? Ja, nu waart er een vijand rond onder ons en je ziet hem niet, je weet niet waar hij is. Maar hij velt duizenden, tienduizenden. Elke dag weer horen we berichten. Weer zoveel doden in Italië en zoveel nieuwe besmettingen in Frankrijk. En de IC's in Noord-Brabant raken overbelast en het leger moet ingezet worden. En Duitsland sluit de grenzen en België... We horen allerlei berichten de hele dag door en opeens is het zo dichtbij. En u zit thuis of u werkt onder bijzondere omstandigheden omdat u een vitaal beroep heeft. Wat nu? Het maakt de mensen onzeker, het maakt ze angstig. Want het is zo onvoorspelbaar, het is zo ongrijpbaar. En de wereld zoekt houvast bij, ja, bij wat eigenlijk? Moeten de politici het gaan oplossen? Kijken we naar de wereldleiders? Klampen we ons vast aan artsen en beademingsapparatuur? Hebben we onze hoop gevestigd op de laboranten die een vaccin moeten ontwikkelen? Ja, ook in het christelijke wereldje weten we er heel wat over te vertellen. Het is een oordeel van God over dit of dat. Of nee, dit is een eindtijdteken. Nou gaat het binnenkort beginnen hoor. Het hoort bij de gevallen wereld. Ja, we weten er alles van. Hadden we maar zo'n Jeremia of een Amos of een Ezekiel... die ons precies zou toelichten wat God nou bedoelde met de gebeurtenissen van vandaag. Stond er maar een profeet die zei, luister mensen, zo spreekt de Heere, dit en dat is er aan de hand. En als wij nou zus en zo, dan zal hij de plaag weer wegnemen. Hoe gaan wij daar nou mee om? Doen we mee met de onzekerheid en de angst van de wereld? Of gaat dit u juist dichter bij God brengen? Gaat u de stem van God beter verstaan in uw leven? Om daar eens over na te denken vanmorgen, zou ik met u graag een Bijbelgedeelte willen lezen. En daarna heb ik nog enkele losse versen met u te delen. Dan gaan we lezen uit Markus 4. Markus 4. Voor in het Nieuwe Testament. Matthäus, Markus, Lucas, Johannes. Markus 4 vanaf vers 35. En dat is dat gedeelte over de storm op het meer. En nou denkt u misschien, ja hallo, dat verhaal dat kennen we nou wel. Jezus is aan boord, dus alles komt goed. Ik ga mijn eindexamen missen. Of mijn bedrijf staat op instorten. Of ik raak mijn baan misschien wel kwijt. Mijn ouders zitten in een verpleeghuis en ik kan niet eens bij ze op bezoek. Heb je niet wat anders dan Jezus is aan boord, dus alles komt goed? Nou, laten we toch eens even die geschiedenis samen lezen. Want de boodschap van die gebeurtenissen is anders dan wat je misschien op het eerste gezicht denkt. Markus 4, vanaf vers 35. En op die dag, toen het avond geworden was, zei Jezus tegen zijn discipelen, laten wij overvaren naar de overkant. En ze lieten de menigte achter en namen hem die al in het schip was mee. En er waren nog andere scheepjes bij hem. En er stak een harde stormwind op en de golven sloegen over in het schip, zodat het al vol liep. Maar Jezus lag in het achterschip te slapen op een hoofdkussen. En zij wekte hem en zeiden tegen hem, meester, bekommert u zich er niet om dat wij vergaan? En Jezus, wakker geworden, bestrafte de wind en zei tegen de zee, zwijg, wees stil. En de wind ging liggen en er kwam een grote stilte. En Jezus zei tegen zijn discipelen, waarom bent u zo angstig? Hebt u dan geen geloof? En zij vreesden met grote vrees en zeiden tegen elkaar, wie is deze toch dat zelfs de wind en de zee hem gehoorzaam zijn? Het is een geschiedenis die zich afspeelt helemaal nog in het begin als de discipelen net zijn aangehaakt bij Jezus. Ze moeten nog heel veel leren. Ze staan nog aan het begin van hun wandel met hem. En dan gebeurt hun dit. Ze gaan de zee op. Jezus heeft de hele dag de mensen toegesproken, zieken genezen, demonen uitgedreven. Hij zoekt wat rust. Ze gaan naar de overkant, over het meer heen. En terwijl hij slaapt, bek af van al die mensen de hele dag, opeens die vreselijke storm die dan losbarst. En we lezen, het scheepje loopt al vol, de golven slaan over het schip. De discipelen zijn in paniek. Help, we vergaan. Ze zien zichzelf al met man en muis naar de kelder gaan, hozen met alles wat je hebt. En dan ergens komen ze op het idee om Jezus wakker te maken. En ze kennen hem nog nauwelijks, dus ze maken hem echt niet wakker met het idee van, nu gaat Jezus even zo, hup, wat zeggen en dan is het klaar. Ze maken hem wakker met het idee, dan kan hij ook helpen hozen. We moeten alle hens aan dek. Iedereen moet meedoen, anders gaat het mis. Wat, dat gaat sowieso wel mis. Grote paniek, grote nood. Maar Jezus komt helemaal niet helpen hozen. Jezus doet heel wat anders. Jezus laat hier aan de discipelen zien dat hij als de Zoon van God macht heeft over hemel en aarde. Macht heeft over de elementen. Macht heeft over het water en over de wind. Jezus maakt hier duidelijk, God staat nooit met zijn rug tegen de muur. De engelen vliegen momenteel niet rond met mondkapjes voor, omdat alles uit de hand dreigt te lopen. Er loopt bij God nooit wat uit de hand. Hij is erbij. God heeft alles onder controle. En dat is wat de discipelen hier aan het begin van hun wandel met Jezus eerst maar eens moeten leren. God is erbij en God heeft altijd alles volledig onder controle. Net als de discipelen moeten wij ook als eerste stap leren helemaal op Jezus te zien. We mogen leren vanuit het Nieuwe Testament dat de moeite van het leven voor een kind van God niet destructief zijn, maar die zijn reinigend. die versterken je relatie met God. Het brengt je dichter bij Hem. Hoe dichtbij moet God dit coronavirus brengen voordat jij echt alles van Hem gaat verwachten? Dat is stap 1 voor geloven in bijzondere tijden. Natuurlijk zijn de omstandigheden moeilijk. Misschien zie je het wel helemaal niet meer zitten. Vooral omdat je niet weet hoe lang dit nog gaat duren met dat virus. Maar de discipelen zagen het ook helemaal niet meer zitten. Die zagen zich toen, op dat moment, verdrinken. Die zagen toen alles fout lopen, alles uit de hand lopen. Maar dit is het eerste. Bij Jezus loopt nooit wat uit de hand. Alles is onder controle. Ik zou nog graag 3 losse versen met u willen delen die hierover gaan. Hoe staan wij nou in deze tijd van crisis in het geloof? Het eerste vers is Johannes 14, vers 27. Johannes 14, vers 27. Dat is juist aan het einde van de wandel van de discipelen met Jezus. Ze zijn die laatste week ingegaan voor Pasen. En Jezus gaat hun aankondigen dat Hij gaat vertrekken. Hij zal teruggaan naar de Vader. En weer is er paniek onder de discipelen. Wat? Gaat u weg? Maar hoe moet het dan? Wat moeten we dan verder? Hoe moet dat dan gaan zonder u? En Jezus heeft lange gesprekken met hen daar in die bovenzaal. En een van de dingen die Hij zegt, zien we in vers 27. Jezus belooft hen de troost, daar Hij belooft hun alle steun en bijstand. Hij belooft dat de Heilige Geest in hun komt wonen. En Hij zegt daarbij in vers 27. Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Niet zoals de wereld die geeft, geef ik die u. Laat uw hart niet in beroering raken en niet bevreesd worden. De vrede die Jezus schenkt, dat is niet de vrede die de wereld biedt. Dat is niet een vrede in het trant van, wij komen hier wel doorheen. Dat is niet samen zo'n liedje luisteren op de radio, we never walk alone. De vrede die Jezus geeft, is een vrede die niet ziet op de omstandigheden. Een vrede die ziet op Hem. Jezus zegt, wees niet bang. Ik ben erbij. Hij zegt niet, ik ben erbij, dus er gebeurt niks. Er gebeurt van alles. Er gaat ook veel kapot. Het scheepje had vast averij opgelopen. Het zeil was gescheurd. De discipelen hadden doodsangsten uitgestaan. Maar Jezus zegt, ik ben erbij. Zijn vrede is niet de vrede die de wereld je biedt. Want dat is een schijnvrede die geen stand houdt. Dat is een vrede die omslaat in paniek als de situatie uit de hand loopt. Maar de vrede die Jezus geeft is een vrede die in je is. En die altijd in je blijft, ondanks de omstandigheden. Ga je je leven vullen met de angst en onzekerheid van deze wereld? Of ga je je vullen met het fundament van hoop? Onze Heere Jezus Christus, die je leven leidt, wiens geest in je woont. Wij mogen hier heel anders in staan, omdat ons perspectief zo anders is. Dat wordt nog het mooist geïllustreerd door 1 Thessalonicenzen 4 vers 13. Vind ik een fantastisch vers. 1 Thessalonicenzen 4 vers 13. 1 Thessalonicenzen 4 vers 13. Daar gaat het over het sterven en Paulus schrijft aan de gemeente van Thessaloniki. Hij zegt daar in vers 13... Maar ik wil niet, broeders, dat u onwetend bent ten aanzien van hen die ontslapen zijn, opdat u niet bedroefd bent zoals ook de anderen die geen hoop hebben. Net als overal sterven ook in de gemeente van de Thessalonicenzen mensen. Net als in onze tijd sterven mensen. Als we het hebben over de gevolgen van de zondeval, dan is het sterven daarvan wel de grootste. En het gaat aan de kinderen van God niet voorbij. Wij leven in deze wereld en net als iedereen sterven ook wij. Alleen Paulus zegt hier dat sterven, dat is voor ons zo anders. Het sterven voor een christen is niet ten ondergaan. Het sterven voor een christen is verenigd worden met Christus. En Paulus zegt niet, dan hoef je niet bedroefd te zijn als er iemand overlijdt. Dat zegt hij helemaal niet. Maar hij zegt, onze droefheid en onze rouw mag anders zijn. Omdat wij een ander perspectief hebben op het leven en op het sterven. Ons perspectief mag Gods perspectief zijn. Wij mogen leren anders naar de dingen te kijken die in ons leven gebeuren. Dat we mogen leren om te kijken met de ogen van God. Dan wordt het sterven zo anders. Dan wordt ook zo'n coronacrisis zo anders. Omdat je ernaar leert kijken op de manier waarop God ernaar kijkt. Is er voor christenen geen rouw? Jazeker wel. Is er geen verdriet? Tuurlijk. Maar het is niet zonder hoop, zegt Paulus. Is er geen onzekerheid over corona? Ja. Is er misschien angst onder u over wat er nog te gebeuren staat? De Bijbel zegt, we mogen er anders in staan. Want wij leven niet zonder hoop. Door de genade van God mogen wij hier totaal anders in staan. Dan gaat het niet meer om of je dagelijks leven door kan. Of je de dingen kunt bereiken die jij als doel hebt gesteld. Dan gaat het erom of God tot zijn doel komt door deze crisis heen. Om mensen te bereiken met zijn woord, met zijn liefde, met zijn genade. Even de zaakjes. Hoe besmettelijk is jouw geloof eigenlijk? Hebben we deze boodschap van hoop voor deze wereld nog? Of zitten we net zo hard mee te kreunen en te steunen met diezelfde wereld over alles wat er gebeurt en alles wat niet meer kan en wat niet meer mag? Moeten we ons vasthouden aan zo'n wereldwijd gespeeld radioliedje, We Never Walk Alone? Of hebben we een boodschap die vertelt waarom je nooit meer alleen hoeft te lopen? Zingen we veilige liedjes over het vertrouwen op de Heer? Of is dat vertrouwen juist nu de basis van ons bestaan? En stralen we dat ook uit naar de mensen om ons heen? Word je juist nu een lichtend licht, een stad op een berg? Of kruip je knus met je afstandsbediening op de bank om de ene Netflix-serie naar de andere weg te werken en hoeft God op jou even niet te rekenen? We gaan tenslotte naar Kolossenzen 3. Kolossenzen 3, de eerste paar versen. Kolossenzen 3, vers 1 tot 3. En daar staat, als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn, want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Hier weer hetzelfde, bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Je kijkt met een andere blik. Natuurlijk leef je in de wereld. Natuurlijk heeft corona ook een effect op jouw leven. Maar jouw focus ligt niet hier. Jouw bestemming ligt niet hier. Je hebt een ander perspectief. Bedenk de dingen die boven zijn. Mag ik eens een voorstel doen? Besteed nou eens net zoveel tijd aan de Bijbel en de omgang met Jezus als je doet aan het nieuws en aan sociale media. Dan ben je bezig te doen wat in deze verse staat. Wees bezig met de dingen die God bezighoudt. Wees bezig met je omgang met Jezus. Lees in de Bijbel. Vul je met de angst en onzekerheid van deze wereld. Ben je voortdurend berichtjes aan het doorsturen die gaan over alles wat er aan het gebeuren is? Of vul je met het fundament van hoop? Met Jezus. Zo geeft de Bijbel ons geestelijke tips om deze vreemde tijd door te komen. Als we in Handelingen 2 lezen over het leven van de eerste gemeente, dan zien we dat ze elke dag bijeenkwamen in de tempel en ook elke dag in groepjes aan huis. Om het geloof te beleven, te bidden, het onderwijs van de discipelen te horen, om het avondmaal te vieren en het lijden en sterven van Jezus te gedenken. Juist in deze tijd zijn zulke dingen niet meer mogelijk. We kunnen niet bij elkaar komen op zondag. We komen niet meer bij elkaar in onze huizen. En juist nu komt het erop aan dat jouw geloof geen zondagsgeloof is. Maar dat je de dagelijkse omgang met Jezus blijft vasthouden. Daarvoor moet je aan de bak. Mensen kauwen het je niet meer voor. Je moet zelf aan de slag. Het ziet er niet naar uit dat het met een paar weken onder controle is. Dit kan gerust maanden gaan duren. Misschien nog wel langer. Misschien zal de wereld in paniek raken. Jij ook? Of word je teruggeworpen op je schepper? Op de schepper van hemel en aarde. Aan wie de wind en de zee gehoorzaam zijn. Probeer dat eens. Evenveel tijd Bijbel lezen. En bidden en met Jezus omgaan. Als de tijd die je besteedt aan nieuws en sociale media. En het volgende, we mogen geen handen meer schudden. Maar je kunt toch zeker wel je handen vouwen. Gebed wordt alleen maar belangrijker in zulke moeilijke tijden. Gebed voor elkaar. Gebed voor de wereld. Gebed voor de regering. Die met ontoereikende kennis toch verregaande beslissingen moeten nemen. Ik heb een tip voor de jongeren. Stuur elkaar niet alleen filmpjes en fragmentjes over corona, maar stuur elkaar ook filmpjes en fragmentjes over God. Stuur dat lied rond dat jou zoveel steun geeft. Of stuur een Bijbeltekst die jou bemoedigd heeft aan je vrienden, aan je klasgenoten. Laat eens weten waarom jij hoop hebt. Bemoedig anderen. Bemoedig je klasgenoten met iets uit jouw geloof. Zorg ervoor dat jouw geloof, juist ook in deze tijd, besmettelijker is dan het virus. En ik heb ook een tip voor de ouderen. Er wordt ons gezegd dat we u vooral niet moeten vergeten, dat we kaartjes moeten sturen en opbellen, want eenzaamheid ligt op de loer. Dat klopt, en we doen ons best. Maar voor u zou ik willen zeggen, ga niet uit het raam zitten staren. Ook u heeft een taak in deze tijd. U heeft veel levenservaring, u kent de wandel met God. U heeft al eerder moeilijke tijden meegemaakt. Vanuit die ervaring kunt u anderen bemoedigen. Pakt u zelf ook de telefoon. Stuur zelf ook een kaart. Ga zelf ook iemand bemoedigen. Laat u niet opsluiten achter de geraniums. Maar neem ook uw deel op van de geestelijke strijd die gaande is. En tenslotte, ga na deze overdenking eens niet over tot de orde van de dag. Maar denk eens na over de teksten die we samen hebben gelezen. Denk eens na over hoe je die kunt toepassen in jouw leven. Wat zijn de punten waar jij mee aan de slag moet? Het zijn inderdaad bijzondere tijden. We kunnen ons laten meesleuren in de angsten van deze wereld. We kunnen eronder gaan in de golven. Maar we kunnen ons ook vullen met zijn vrede, met zijn rust. En die weer uitdelen naar de mensen om ons heen. En daarom wil ik afsluiten met de zegen van Filippenzen 4, vers 7. Filippenzen 4, vers 7. Ik wens u toe de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, die zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. De vrede van God die alle begrip te boven gaat, die zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Hier staat het allemaal in. Wie in zijn vrede leeft, staat in dezelfde situatie als iedereen, maar heeft daar een ander perspectief op. Voed die vrede, deel die vrede uit. Amen.